Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
In oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal en toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt desinformatie zich razendsnel, maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier zet de landen het in en hoe vecht je er tegen? Daarover ga ik in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de informatieoorlog. En vandaag is Han Bouwmeester bij me. Hij is kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan eerst, voordat ik met u ga praten, uitgebreid de diepte in, ga ik eerst even 2 dingen aan u vragen, iets in het kort. De eerste, welke mythe over de oorlog in Oekraïne zou u nu uit de wereld willen helpen?
Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal wat Rusland gebruikt heeft om die oorlog te beginnen. Die vertelde maar steeds dat een genocide plaatsvond op de Russen in de Donbassregio. En je ziet dat nog af en toe terugkomen, maar dat zou ik toch wel heel graag nu bij deze definitief willen weerspreken.
Was echt ook de allergrootste mythe die even besproken moet worden. En dan de tweede, welk misleidend verhaal, want daar gaat straks proefschrift over dat u geschreven heeft, daar gaan we het al zo over praten. Welk misleidend verhaal, ook afgezien dus van deze oorlog, hebt u zelf heel lang geloofd?
Nou ja, dan moeten we heel diep terug in de tijd.
Daar was ik al bang voor.
Ja. Eigenlijk het Sinterklaasverhaal. En ik was een kleine jongen en ik geloofde daar stevast in. En ik wilde maar niet geloven dat dat gewoon een verzonnen verhaaltje was. Want dat was gewoon, ja, ik vond het zo'n geweldige mythe, zo'n geweldig verhaal.
Dat duurde tot uw 25ste?
Nee. Dat heeft. Ik geloof dat het op mijn 6e of 7e was dat mijn ouders dat vertelden. Maar ik heb daar denk ik nog wel 2 jaar lang heel veel moeite mee gehad. En ik wilde dat niet helemaal geloven. Een ander verhaal, een meer actuele verhaal, is eigenlijk dat Lance Armstrong vertelde dat hij toch doping had gebruikt. Kijk ik ook graag naar role models. En ik vond het toch wel heel erg jammer wat hier gebeurde. En zo'n grote naam in de wielersport, waar we eigenlijk ook allemaal van genoten, die grote successen. Hij had natuurlijk al wel een bepaalde bijnaam en reputatie, maar dat vond ik toch ook wel heel erg jammer. Ik heb daar toch nog wel heel lang in getwijfel van. En het bewijs werd steeds sterker. Maar ik had zoiets van, ja, is dat nu zo? Dus.
Ik vind het goede verhalen, maar het is wel makkelijk natuurlijk. Want dat betekent dus dat al die verhalen over de oorlog, al die misleidende verhalen, en die zijn tot op hoog niveau natuurlijk bedacht ook, daar bent u nooit ingetrapt?
Zeker wel hoor. Kijk, ook wat ik vertelde over een Lance Armstrong, ja, daar zit ook een bepaalde emotionele waarde in. En voor mezelf, ik geloofde daarin. Die man die bereikte zoveel en dat was een voormalig kankerpatiënt. En dat was ook zo'n geweldig mooi verhaal. Dat zat helemaal gelikt in elkaar.
Nee, maar ik bedoel dus een verhaal van Poetin bijvoorbeeld. Ja. Een verhaal van een hoge militair. Bent u daar ooit in getrapt? Dat u denkt van stom, hoe kan dat nou met mijn achtergrond?
Ja, dat gebeurt regelmatig. En vooral ook toen ik onderzoek. Vooral ook toen ik onderzoek bij mijn proefschrift deed. Bij alles wat ik las, elke keer klopt dit nu wat ik gelezen heb. En je bent er zelf niet bij geweest. Dus wat je doet is ook kijken of dit bevestigd wordt in andere onafhankelijke bronnen. Ga ik ongeveer hetzelfde verhaal teruglezen. Dan zou het best wel eens kunnen.
Maar weet, kunt u zich iets herinneren? Want dat zou ik echt interessant vinden. Juist omdat u, juist vanwege het niveau waarop u zich begeeft en hoe u daarnaar kijkt, meer dan gemiddelde mensen. Dat er toch een verhaal was waarvan u zegt, nou ja, dit is, ik sla me voor mijn kop. Gelukkig heb ik het gecheckt, maar ik dacht heel lang dat het waar was.
Dat kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren.
Maar daarvoor bent u hier.
Ja.
Goed, we gaan praten over de actuele situatie. Russen trekken zich terug naar het oosten van Oekraïne. Het is heel moeilijk, dat is, begrijp ik, schrik er zelf maar even bij om hier zilveren bol te kijken. Die glazen bol te kijken. Maar toch, wat staat er te gebeuren in Oekraïne? En vooral ook wat staat er te gebeuren in Donbass? Want dat kun je als militair strateeg misschien wel enigszins aangeven.
Ja, wat je dus nu ziet. Een paar dingen. Je hebt die halve cirkel door de Donbass lopen. Hè. Dat begint zuiden van Kharkiv. En die loopt eigenlijk helemaal door tot waar de Krim verbonden is aan het vasteland. Je zou dat kunnen zeggen, dat is een halve cirkel. En daar hebben zich nu ongeveer 8 brigades van de Oekraïners. En de brigades zijn eenheden van zo'n 2.000-3.000 militairen met panzervoertuigen, met tanks en met artillerie. En die hebben zich daar, die zitten daar al langer. Hè. Die zitten daar eigenlijk al sinds het begin van dat conflict. conflict daar in de Donbassregio. 2014, april 2014 begon het daar al. En zij zijn zich heel stevig aan het ingraven en aan het verdedigen. En wat je dus ziet is dat Rusland nu nog steeds bezig is met een troepenopbouw. Hè, want die eenheden die uit het noorden kwamen, die eerst geprobeerd hebben daar rondom Kiev een soort omzingeling te bewerkstelligen, die zijn nu allemaal teruggetrokken. Nou, dat waren geen fitte eenheden. Die waren ook behoorlijk aangetast. Hè, en heel veel tanks en panzervoertuigen daarvan waren ook uitgeschakeld. De jongens, militairen gesneuveld. Nou, die eenheden die worden nu samengevoegd en die worden nu successievelijk allemaal vertransporteerd naar, naar die Donbassregio om te ondersteunen. Ja, wat je dus ziet, hè, dat wordt met heel veel poeha gebracht, alsof dat de doorslag gaat geven. Dat denk ik niet, want het zijn geen vette eenheden. Maar je ziet wel dat ze ter versterking dienen van de Russische eenheden. Dus de verwachting is dat uiteindelijk Rusland steeds meer op meer plekken gaat kijken of ze kunnen doorbreken door die verdedigingslinie.
Dus wat zou dan uw advies zijn aan Zelensky? Dan vanuit, laten we zeggen, uw achtergrond als militair strateg, nou, wetenschapper maximaal inzetten op het verdedigen van de Donbass of juist niet?
Ja, ik denk dat hij daar heel sterk is.
Zou hij dat moeten doen ook? Stel u deze adviseur.
Beide partijen hebben nu op dit moment volgens mij helemaal geen behoefte om ook naar die onderhandelingstafel te gaan. Omdat ze allebei verwachten dat ze sterk staan. Poetin wil zijn beslissende slag in de Donbass gaan vechten met die eenheden. En ik wil daar zo nog iets anders over zeggen. En ten tweede, Zelensky zit daar heel erg stevig in die verdediging. En die verdediger, he, die kent het terrein ook, die is vaak ook in het voordeel. Dus Zelensky die denkt ook van laat Rusland zich maar stuk lopen en mogelijk kan ik het terugdringen. He, dat is ook die gedachte van waar minister Austin van de Amerikaanse minister van Defensie is dat mee kwam. Dat hij op die manier eigenlijk Rusland wil verzwakken.
Ik heb nog twee hele grote bekenden, wiens uitspraak ik even aan u veel voorleg. U kent ze ook, de heer Boeken zijn in de wijk, die zeggen Oekraïne kan de Donbass sowieso niet behouden. Vindt u dat te scherp of zegt u nou ik ga ook die kant op?
Nee, ik verwacht eerder een padstelling. Ik verwacht dat Rusland, tenzij ze mogelijk nucleaire wapens gaan inzetten, maar ik denk dat Oekraïne het nog heel lang gaat uithouden en dat we dan een soort padstelling gaan krijgen.
En wat houdt dat in dan, die padstelling? Dat betekent dat het nog heel lang duurt, een beetje cynische taal voortmodderen.
Nou, wat je nu ziet is dat eigenlijk Rusland op verschillende punten probeert een in te breken in die verdedigingslinie. En wat ze eigenlijk zouden willen is die 8 brigades die daar zitten eigenlijk helemaal omzingelen. Zodat die afgesneden worden van hun logistieke lijnen. Zodat ze geen aanvoer meer krijgen, geen munitie meer, geen eten, geen brandstof. En dat ze uiteindelijk dat dus de gevechtskracht van die brigades dag per dag gaat afnemen.
Maar toch opvallend, hè? Dat is echt de best beluisterde podcast hier bij BNR. Dat zijn twee grote heldenboeken, zijn de wijken. En u bent het niet met ze eens.
Nee, ik ben het niet met ze eens. Nee.
Doe maar. Is goed. Nee. Ik hoop dat ze dit horen. Ik weet het zeker. Dan kunnen ze daar weer op reageren natuurlijk.
Maar mag ik nog even iets, want ik wilde nog iets
over. Nee, dat wilde u nog even. Ja, u houdt de lijn goed in de gaten. Ja, zeker.
Nou, wat je ziet nu is dat we zien nu ook in één keer allerlei incidenten in Rusland ontstaan. Hè. Rusland kondigt dat ook aan. Hè. Bij Briansk, bij Belgorod zie je in één keer explosies. In de Koersk-regio zie je dat bruggen worden opgeblazen. En Rusland beschuldigt stelselmatig Oekraïne ervan. Ze zegt dat ze dat met aanvalshelikopters doen en dat ze dat met saboteurs aan de grond doen. Nou, ik heb daar ook binnen de faculteit van de Nederlandse Defensie Academie met collega's helivliegers over gesproken. Is dat mogelijk? Ja, je kunt door onder de radar vliegen en dan word je niet gedetecteerd door het Russische luchtverdedigingssysteem. Maar dat kost heel veel inspanningen. Want dan moet je op boomhoogte moet je gaan vliegen. Hè? En dan moet je echt door alle paden.
Maar het kan dus wel en het levert wat op. Je wordt niet gedetecteerd.
Ja, het kan wel. Maar ze zeggen dat je dat ook nog eens een keer bij nacht gaat doen en dan dat soort explosies. Het is eigenlijk dat je kunt zeggen, die optie is eigenlijk niet waar. Het is bijna fysiek onmogelijk om dat te doen.
Mag ik nog iets aan u voorleggen? Van ik denk of het wel of niet waar is. Ja. Namelijk die explosies in de regio Transnistrië en Rusland zelf. Oekraïne zegt dat het er niks mee te maken heeft.
Ja.
En wat denkt u, is het een heimelijke aanval waarmee Rusland eigen acties dan legitimeert of niet?
Nou, dat wilde ik nog even aan het verhaal ook van Rusland zelf linken. Kijk,
geen PowerPoint-presentatie.
Nee, oké. Nee. Nou, eerst al even over Transnistrië. Ja. Kijk, 2 weken geleden was een van de hoge Russische militairen, Minnekajev, die zei van, reken erop, als wij de Donbass hebben gerealiseerd, gaan we ook het zuiden van de Oekraïne gaan we overmeesteren. En dan is er ook vrij snel de aansluiting met Transnistrië is te realiseren. Rusland heeft daar nu ook nog troepen zitten. Hè. Er zitten 3 bataljons taakgroepen. Dat zijn gevechtseenheden ter grootte van zeg maar zo'n 800 militairen. Daar zit eigen artillerie bij, daar zitten tanks en er zijn ook panzervoertuigen bij. En die zijn nog compleet niet ingezet. Nog compleet helemaal niet. En wat je nu ziet is dat vorige week werden er ook nu een aantal explosies gemeld in de Transnistrië regio. Daarvan werd direct de beschuldigende vinger en men wees naar de Oekraïne toe, alsof zij erachter zaten. Zij ontkennen dit. Maar dit zouden van die false flag operations kunnen zijn. Hè? Uitgevoerd mogelijk door Russische veiligheidsdiensten. Waarvan ze dan, dat kunnen ze dan in de schoenen schuiven van de Oekraïne.
Dat zou kunnen, u denkt ook dat het zo is?
Ik vermoed dat het, ze hebben wel die reputatie. En ze hebben dit ook eerder gedaan. Maar nu nog even naar Rusland zelf. Hè,
want mag ik het zo meteen doen?
Ja,
die houden we even vast, hè?
Ja.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. We hebben geen seconde te verliezen natuurlijk, dus nu naar Rusland zelf.
Ja. Bouwmeester. Toch even naar die explosies in Rusland zelf. Kijk, wat je ziet is, in de Russische media wordt nu ook steeds meer gesproken, het woord oorlog wordt gebruikt. En dat was tot voor kort helemaal verboden, hè, want Poetin had gezegd, het is een speciale militaire operatie. En je ziet dat nu toch dat begrip wordt opgerekt, ook in de officiële Russische kanalen, de media. En dat is mogelijk om het publiek langzamerhand voor te bereiden op dat er meer moet gebeuren en dat er een algehele mobilisatie gaat komen op 9 mei, die hele belangrijke datum.
Worden dus meer dan een speciale operatie? Mobilisatie, iedereen kan opgeroepen worden.
Iedereen kan opgeroepen worden. Hè? Dienstplichtigen, want daar is men nu nog blijkbaar terughoudend in. Hoewel het ministerie van Defensie in Rusland al toegegeven had dat het wel degelijk ook al dienstplichtig waren ingezet.
Maar kun je zeggen dat Poetin hier overruled wordt door een deel van de legertop of niet?
Nee, ik denk dat het gewoon onwetendheid is. Niet geïnformeerd worden over. Want ik heb sterk de indruk dat er nog wel heel. Poetin tot nu toe nog wel heel krachtig in het zadel zit. En dat er heel sterk naar hem geluisterd wordt. Maar dan even terug naar Briansk en Koersk regio die eigenlijk ook grenzen aan Oekraïne. Ja, hoe moet je nou die explosies duiden als dat dan niet van Oekraïne komt? En het is ook opvallend, ook daar zegt Oekraïne, daar weten wij niets van. Net zo goed als die explosies in Transnistrië. En dat is ook opvallend, want Oekraïne zou het ook kunnen claimen. Hè? Die zou dan een prachtig verhaal van kunnen maken van, kijk eens, wij breken zo even door die Russische luchtverdedigingssystemen. En kijk eens, we boezemen ook angst in die hele regio. Oekraïne doet dat niet. Oekraïne heeft er waarschijnlijk ook geen baat bij om dat te doen. Oekraïne zit nu in de underdog-positie. Ja. Oekraïne zit ook in de slachtofferrol. En dan moet je niet zelf allerlei offensieve acties gaan doen, want dan kan de beeldvorming over jezelf kan kantelen. Dus dat is denk ik ook wel slim om dat te blijven ontkennen. Maar het vermoeden is toch ook, net zoals in Transnistrië, dat mogelijk Rusland daar zelf achter zit om nog meer legitimiteit.
En dat vermoeden is dus het vermoeden dat u zelf ook heeft?
Ja, ja. En verschillende bronnen spreken daar nu ook over. Je hebt ook van die websites die deels ook gevoed worden door de Amerikaanse inlichtingendiensten. En je ziet dat daarover gesproken wordt dat Rusland daar zelf achter zit om een sterkere legitimiteit te krijgen om die algehele mobilisatie te gaan afkondigen.
Horen we allemaal dat u heel goed in het onderwerp zit. Dat kan niet anders. Hè. U heeft een mooie carrière als militair, maar ook als wetenschapper. En daar wil ik even iets meer van weten. Want u promoveerde 1,5 jaar geleden op misleiding, althans op de Russische variant ervan. En wat is voor u de reden om daarvoor te kiezen?
Nou ja, goed, ik vind het Russische optreden heeft mij altijd gefascineerd. En dat is al begonnen toen ik op de Koninklijke Militaire Academie zat. Ik had een jaargenoot, een goede vriend van mij. En die was al dienstplichtig geweest. En die was luitenant ondervrager bij de MID, hè, de Militaire Inlichtingendienst. Toen je,
mooie naam, zeg, luitenant ondervrager.
Luitenant ondervrager. Ja. En zij kregen ondervragingstechnieken. Maar zij kregen ook eigenlijk tijdens hun hele dienstplicht. Het waren reserveofficieren. Maar tijdens hun hele dienstplicht kregen zij een cursus Russisch. Dus hij sprak, en hij was taalgevoelig, en hij sprak heel erg goed Russisch. En dat was de jaargenoot van mij, was een jaargenoot van de Koninklijke Militaire Academie, en dat was Menno Lodders. Wij spraken daar veel over. En we hebben een fantastische mooie bibliotheek op de Koninklijke Militaire Academie. Dus wij gingen ook allerlei boeken opzoeken over de tactieken van de Russen. Dus zo ben ik er eigenlijk al een beetje warm over geworden. Helaas, echt helaas, is Menno Lodders, want omdat hij Russisch sprak, heeft hij meegedaan aan een humanitaire missie. Toen helpt de Russen de winter door in 92. Toen het heel slecht ging in Rusland. In de Sovjet-Unie was net uit elkaar gevallen. En Menno is daar naartoe gegaan om leiding te geven aan een ondersteuningsoperatie. En hij is tijdens die missie met een helikopter in de Finse golf neergestort. En is daarbij omgekomen. Dus ik heb mijn proefschrift ook aan hem opgedragen. Maar hij is wel een van de initiatoren geweest dat ik mij echt wel ben gaan verdiepen.
Mooi om aan hem op te dragen. Dat is een belangrijke man voor u geweest. Ja. Maar belangrijk is ook dat u zegt, met bewondering heb ik daarnaar gekeken. Ja. Het klinkt ook een beetje, het gaat bijna richting cynisme wel. Dat je afstand neemt en met bewondering kijkt hoe goed ze het allemaal doen. Als je kijkt wat de effecten zijn, die zijn natuurlijk afschuwelijk. Maar ik begrijp het wel. Je kunt er ook met bewondering naar kijken. Maar wat bedoelt u daar dan precies mee?
Nou ja, kijk,
puur technisch gezien.
Ja, nou, voor mezelf maak ik altijd het onderscheid. Als mens vind ik het vervoerlijk wat er allemaal gebeurt. Maar beroepsmatig en als militair kijk ik van wat doen zij en wat bereiken ze er ook mee met hun operaties. En dan gaat er toch een fascinatie vanuit. En ik vind wel, ook zeker als je naar misleiding kijkt. Al die technieken en ook soms de hele simpele dingen die ook maar geloofd worden, dan denk ik van, dat het zo allemaal maar kan. Daar zit ook een bepaalde fascinatie. Hoe kan dit nu?
Ja, maar hoe ze het bedenken, hoe ze het inzetten, natuurlijk alles bij elkaar, dat hele spel. Dat is in zekere zin wat spindokters door de jaren heen natuurlijk ook doen. Daar kun je ook met afschuw naar kijken, maar ook bewondering voor hebben. Dat begrijp ik heel goed. Zijn ze daar het beste in? Is Rusland daar vergeleken met andere landen echt ver uit kop lopen?
Nou ja, Rusland heeft zich daar altijd wel heel erg op toegelegd. Rusland doet soms ook heeft vormen van desinformatie en misleiding die soms heel kindelijk zijn, waarvan je denkt van, dat wordt echt niet geloofd door mensen.
Kunt u iets noemen, iets echt kinderlijks?
Nou ja, goed.
Afgezien van dat Sinterklaasverhaal. Hebben zij niet bedacht.
Nee, dat hebben zij zeker niet bedacht. Nou ja, goed. Allerlei zaken over verdachtmakingen, over complottheorieën die zij de wereld in helpen. Daar zitten toch heel vaak verhalen bij waarvan ik denk van, neem nu de framing van het hele regime in Oekraïne. Dat woord nazivisering, wat zij ook maar steeds gebruiken. Ja, dan denk ik van, dat land niet in het Westen, dat willen we ook niet.
Nou, dat vraagt van Lavrov natuurlijk. En kijken wat voor drijf ze dan geven, dat wordt heel erg groot. Maar dan wil je wel denken, als ze zo slim zijn, en u heeft er ook bewondering, technische bewondering voor, waarom doet Lavrov dat dan?
Nou ja, goed, het zit ook in hun cultuur. Verdachtmaking. Kijk, zij komen ook uit die communistische periode. En daar zat heel veel achterdocht ten opzichte van het Westen.
Ik vond het breek, maar Lavrov natuurlijk wel een topdiplomaat.
Absoluut.
Dus dan denk ik, die weet precies wat hij doet. Dat is nou net iemand met 100% beheersing, als je dat aan de goede en de slechte kant altijd ziet.
Ja.
En bij hem heb je dat ook dat idee. Dus dan zit er wel degelijk een bedoeling achter.
Ja. Nou ja, goed. Ja, ook daar zou je misschien best wel een soort samenzwering in kunnen zien. Dat hij doet hij dit nu ook echt om de uitspraken die hij deed over de Joodse president en dat Joden zelf vaak de veroorzakers van antisemitisme zijn. Ja, dat is nogal wat.
En maar dan weet je zeker niet omdat hij onder druk is gezet of verrast is door een vraag van een Italiaanse journalist.
Ja. Nou, dat zou kunnen, maar je weet zeker dat, en ik denk ook terecht, dat Israël daarop gaat reageren. En misschien heeft hij wel wat willen forceren daarmee.
En wat dan?
Nou goed, kijk, Israël wil geen standpunt innemen. Hij heeft wel helmen en flakjackets geschonken aan Oekraïne. Maar wil ook heel graag nog steeds Rusland te vriend houden. Dat heeft ook te maken met de operaties in Syrië, waar Israël af en toe luchtacties uitvoert. Maar dat moet dan wel in samenspraak met de Russen zijn, die grotendeels overigens daar wel het luchtruim beheersen, in tegenstelling tot de Oekraïne. Dus aan de ene kant willen Rusland te vriend houden. Aan de andere kant zien ze ook wat er in de Oekraïne gebeurt en willen ze dat ook. En misschien is dit wel een aanzet geweest van Lavrov om, want je ziet dat er een hele heftige reactie vanuit Israël komt. Ook even, ze hebben vorige week Yom HaShoah gehad. Dat is hun herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het vermoorden van 6 miljoen Joden. En dan komt daar nog 1 of 2 dagen daarna komt daar zo'n boude uitspraak van Lavrov overheen.
Ja, en het is fijn dat u hier ook op deze manier over praat. Hè? Met inderdaad altijd daarachter. Je weet het niet helemaal zeker, maar nee. Het is duidelijk welke kant, althans waar naar u geneigd bent te hellen. Nu betekent het wel dat u vaak optreedt. Niet alleen hier, in meerdere programma's, en dat ook helder en duidelijk steeds doet. Maar het betekent wel, vraag ik me ook steeds af, mag u over de oorlog wel eens iets niet zeggen? Bijvoorbeeld van het ministerie van Defensie. Dat is ook begrijpelijk, want je kan nooit 100% transparant zijn. Krijgt u af en toe een restrictie opgelegd?
Nee, in deze niet.
In deze niet, maar in welke wel?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat als Nederland betrokken is bij de operaties, dat je dan in een andere rol zit. Hè? Dat je soms informatie weet waarvan het ministerie van Defensie of de krijgsmacht zelf liever niet heeft dat die informatie al op straat komt te liggen. Zodat ook de vijand waar je het dan over hebt.
Maar ja, nu op dit moment, u hoort alles en u spreekt alles en iedereen, u leest alles. U bent zeer goed ingevoerd. Dus ik kan me voorstellen dat de Defensie af en toe zegt: wacht even. Dus begrijp Han heel goed dat jij het zelf ook wel weet, maar voor de zekerheid liever daar en daar niet over praten?
Nou ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Mij worden ook geen restricties opgelegd. Ik meld altijd wel netjes als ik word uitgenodigd door de media en als ik interviews doe. Nee, er heerst geen censuur.
Maar nooit iemand die zegt, daar moet je niet naartoe gaan?
Nee, dat hebben ze niet gezegd.
Niet van de BNR moet je wegblijven. Nou, wel 5 minuten, maar je gaat er niet een uur staan.
Nee, dat wordt mij niet opgelegd.
Maar dat is bijna een grap. Maar er zijn natuurlijk, ik kan me voorstellen dat er wel programma's zijn waar je denkt, nou, daar liever niet. Of gaat u echt overal op in?
Nee, ik ga niet zomaar overal op in. Ik maak wel een keuze.
Wanneer zegt u dan nee?
Nou, ik zou bijvoorbeeld... Het programma is opgeheven, maar ik hoef niet met... hoe heet dat, Johan Derksen en met René van der Gijpen. Hoewel ik ook wel eens af en toe naar het programma heb gekeken.
800.000 kijkers ook, precies, en dan bereik ik ook een bepaald publiek natuurlijk.
Precies, ik hoef daar niet als gast te zitten. Want ik probeer, want ik kom vaak met, om het maar te zeggen, in programma's met één grote bak ellende. Omdat ik duiding geef aan een oorlog. En dan hoef ik daar niet op een flauwe manier grappen over gemaakt te krijgen.
Nou, ik zie af en toe Marten Kruijf daar zitten. Die doet dat toch heel rustig en die kan gewoon zijn verhaal kwijt dan.
Nou ja, goed, dat moet Marten Kruijf zelf weten en ook andere sprekers. Dat is hun eigen keuze. Overigens is Marten Kruijf ook niet meer werkzaam voor Defensie. Dus hij is daaruit. En dat is gewoon een hele vrije keuze. Dus dat kan. En om daar nog heel even op terug te gaan.
Nee,
er worden mij geen restricties opgelegd. Defensie zegt van het is goed dat er nu ook wat mensen ook in uniform zijn die duiding geven aan die oorlog. Want er is ook heel veel vraag naar. Mensen willen verklaringen hebben. En willen ook uitleg hebben van wat daar nu gebeurt. En wij proberen zo goed mogelijk ons best te doen om daar ook duiding aan te geven.
Straks praat ik verder met Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie, over het begrip hybride oorlog. Want welke verandering brengt dat teweeg? Blijf luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Welkom bij het tweede half uur. Eerder deze week sprak ik met Fouke Posma, is onderzoeksjournalist bij Bellingcat. En het ging over factchecken, terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met u bespreken, namelijk de geopolitieke toekomst en de hybride oorlog. En om met het laatste te beginnen. U promoveerde dus op misleiding en ook op annexatie, vooral van de Krim. Werd u verrast door de inval of zegt u nu nee, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt arrogant, maar ik zag het gewoon aankomen?
De huidige inval bedoelt u in Oekraïne?
Nee, de inval toen, over waar uw proces over ging.
Nou, dat was wel een verrassing. En ik was gelukkig niet de enige. Bijna de hele westerse wereld was verrast hierdoor. Ook zeker in NAVO, want Rusland was redelijk van de radar verdwenen. Dat vonden we niet zo heel erg interessant. We waren destijds ook nog met onszelf bezig in Afghanistan.
Geloofden alle aanwijzingen ook niet?
Nou ja, er waren destijds nog niet zoveel aanwijzingen voor. Dat heeft zich vrij snel, in een paar maanden tijd, heeft zich dat ontwikkeld. Hè. Dat begint met die betogingen destijds in november 2013... naar aanleiding van een beslissing die genomen werd destijds door de president in Oekraïne, Janukovic. Die was onder verdachte omstandigheden in 2010 aangetreden als president. En die wist dat hij een heel failliet land overnam. En er moest zo langzamerhand moest daar ook een financiële injectie aangegeven worden.
Bij u toen alarmbellen rinkelen? Of zit u nou niet in deze zin?
Nee. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik dat niet heel erg in de diepte destijds volgde. Ik ben erdoor getriggerd door kadetten en adelborsten waar ik college aan gaf. En ik gaf een college over gevechtsoperaties. En die zeiden, ja, maar kolonel, heel prima verhaal. We hebben ook heel goed geluisterd. Maar kunt u ook duiding geven aan wat er gebeurd is op de Krim? Want er is van mij geen schot gelost met alle gevechtsoperaties die u nu aan het onderwijzen bent. En dat was voor mij echt wel het punt dat ik zei van, ja, hier moet ik echt wel dieper in gaan duiken.
Dus de kadetten en de adelborsten, kijk, heel mooi, hè? Die waren heel scherp, die hebben opgelet, die hebben u gaan denken gezet.
Ja, ja, ik zag het wel ontwikkelen, ja. Maar ik denk van, ja, wij moeten hier iets mee, want we zijn op zoek naar duiding en verklaring hiervoor, wat er nu gebeurd is. Nou, dan kom je dus terug. En ik had wel de actualiteit gevolgd, maar ik was er niet dieper ingedoken destijds niet van wat vindt daar nu plaats. Dus het verraste mij wel wat daar destijds gebeurde.
En verraste het u ook op 24 februari de inval?
Nee, want dat zag je wat meer aankomen.
Nou, toen waren er ook heel veel mensen die het juist niet gezien hebben. Nee, waarom? Dat gaat hij niet doen. En zeker niet naar Kiev, kom op.
Nee, en ik zal in alle eerlijkheid toegeven. We hadden zelfs met een aantal mensen binnen de faculteit. Ik zit bij de vakgroep krijgswetenschappen. We hadden bij elkaar gezeten. En we zagen ook die enorme troepenopbouw. En langs de grens met Oekraïne. We zagen de oefeningen van de Russen in Belarus. En wat gaat hij daarmee doen? Hè? En we hadden een viertal scenario's ontwikkeld. En, nou, een daarvan was, hij gebruikt al die troepen en gaat heel Oekraïne aanvallen. Maar eerlijk gezegd, wij zeiden, als hij dat gaat doen, is hij knettergek. Is hij gewoon echt knettergek. Want wat stop je erin en wat haal je eruit? Ja. Wat je eruit haalt, is heel veel sancties over jezelf aankondigen. En wat win je ermee? En by the way, het kost je al enorm veel troepen om dat grondgebied helemaal te overmeesteren. Al die steden die erin liggen.
We komen logisch toen we zo te denken ook.
En als je het één keer hebt, hoe behoud je het dan? Want reken erop, Oekraïne, een land met 44 miljoen inwoners. Ja, die inwoners zijn het er niet mee eens wat daar gebeurt. Dus die gaan verzet plegen. Dus hoe hou je dat in vredesnaam? Hoe wil je dat behouden?
Hoe heeft u het dan verklaard dat dit scenario, dit zo waarschijnlijke scenario, toch niet is opgevolgd?
Nou ja, goed. Dan kom je echt in de denkwereld van Poetin. Poetin gelooft in de Ruski Mir. En de Ruski Mir is een concept wat eigenlijk door zijn voorganger in het leven is geroepen. Die heeft daar destijds twee spindokters die in het Kremlin werkzaam waren geweest. Heeft hij gevraagd, wij moeten iets gaan doen aan alle Russen die buiten Rusland wonen. En in het Engels heet dat de compatriot abroad, de Russen buiten Rusland. En die wilden ze graag betrekken bij het Russische volk. Want Yeltsin zag destijds, de voorganger van Poetin, in de jaren 90. Wij komen, wij zijn 300 jaar zijn we geknecht geweest onder de tsaren. Daarna hebben we 70 jaar lang communisme gehad. Er zit heel weinig initiatief in ons volk. Dat is er eigenlijk uitgeslagen, maar ook heel weinig trots. En wij moeten een bepaalde trots in de bevolking terugbrengen. En wij moeten een eigen identiteit gaan ontwikkelen.
En dit ook samen, zo'n mengelmoesje ook met de gedachten van de Russische Orthodoxe Kerk.
Ja, nou en toen is...
Maar mag ik toch even weten, want er zijn mensen die dat wel degelijk gezegd hebben, die er heel veel van wisten. Ja. Menno Snel, oud-staatssecretaris, en die was ook oud-baas van het IMF. En die zei ook al, kijk daarnaar, ik heb het toen gemerkt, al die landen die ik onder mijn hoede had, tussen aanhalingstekens, die hadden het over dit vreemde mengelmoesje.
Ja, ja. Maar even over terug over die Ruski Mir, want dat werd een concept. En dat is toen door die twee spindokters ontwikkeld. En Yeltsin heeft dat overgedragen aan Poetin. En Poetin heeft dat direct omarmd. Die is daarin gaan geloven. En daar zitten twee grote pijlers ook onder. Dat is dus inderdaad die Russisch-Orthodoxe Kerk. Dus aartsvader Kirill, de aartsvader van Moskou, maar ook van alle Russen. Ook de Russen die buiten Rusland wonen. Dus daar werd in één keer... Die kreeg ook een prominente plek in alles wat er gebeurde. En ook die Russisch-Orthodoxe Kerk werd heel sterk gepusht. Ook op openbare scholen in Rusland ontstonden er... En werden er in één keer godsdienstles
gegeven. Maar toch, het verbaast me. U kende dit verhaal toch? En dan weet je toch wel dat dit wel degelijk een rol kan spelen. Neem je dan toch mee in je scenario's?
Ja, ja. Nou ja, goed. Maar dan, ik zal eerst even Ruski Mir nog afmaken. Want de andere pijler was de historie. en dan naar eigen believen delen uit die historie halen om het glorieuze Russische Rijk neer te zetten.
Soort cherrypicking.
Ja, cherrypicking. Katharina de Grote bijvoorbeeld, Peter de Grote, maar ook Stalin. Dat zijn grote voorbeelden voor Poetin. Nou, daar is hij heel erg sterk in gaan geloven. Maar nu even terug naar die scenarioontwikkeling die wij dus deden op de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie. We hadden dus die totale oorlog, of die grote verovering van Oekraïne. We hebben gezegd, hij kan ook naar een tweede variant toe gaan. Dat is het Novorossia. Dat is de Donbass en het zuiden van de Oekraïne. En dat past ook, want dat heeft Katharina de Grote ook laten veroveren door prins Potemkin. Dat was destijds een van haar minnaars. Katharina de Grote was een Duitse prinses, getrouwd met
een Russische staat. Maar voordat we echt helemaal de geschiedenis in, even gewoon afronden. Ja. Dit verhaal, er zijn die scenario's, maar dit scenario... Dat wat niemand dus voorzien heeft, hadden jullie wel tegen kunnen voorzien. Zoals we er nu over praten.
Ja, het was een van de vier alternatieven die wij hadden. Maar daarvan zei ik van ja, wij waren echt met onze eigen wijze van kijken, eigen rationaliteit, dan is die knettergek dat hij dat doet.
Maar en hebben ook we dat niet scenario... echt moeten leren? Nee, maar sorry dat ik je in de reden. Maar dat vind ik precies waar het over gaat. Daar gaat het eigenlijk al maanden over. Die verschillende manier van denken ook. Dat wij net continu vanuit onze eigen rationele logica denken. Dat is dan toch een enorm misverstand in dit soort gevallen. We krijgen straks ook met China te maken. En is het toch handig dat we ons meer verdiepen ook in hoe zij denken?
Ja. Ja, maar de vraag is of dit nu met alles wat op tafel ligt ook wel te verklaren valt. En want ook zelfs in Rusland, hoewel niet zo groot, zijn er toch ook wel degelijk mensen die ook zeggen van ik kan dit niet bevatten waarom wij met Rusland dit nu zijn begonnen.
Totale onvoorspelbaarheid. Dus.
Precies.
Zou er een nieuw proefschrift over moeten maken eigenlijk?
Ja. Nou ja, goed, er zijn wat vermoedens dat Poetin, want Poetin is heel erg bang geweest om besmet te raken met corona. Hij heeft heel veel maatregelen genomen. Dus heeft ook al heel lang in quarantaine geleefd. En hij is ook nauwelijks meer in het Kremlin in Moskou. Maar zit in het presidentiële buitenverblijf. Net ten noorden van Moskou. Daar heeft hij ook allerlei gangenstelsels laten creëren waar bijna niemand doorheen mag. Dus je verzondert je ook wel af van de wereld. Als je dan nog steeds zelf heel erg gelooft in die Ruski Mir en dat concept. Ja. Dan ga je ook een eigen werkelijkheid creëren zoals je de wereld ziet.
Maar dan kun je met deze kennis van zaken zou je kunnen denken, wacht even, we kunnen Rusland een echte slag toedienen in die informatieoorlog. Bijvoorbeeld door ze via misleidende verhalen van onze kant tegen elkaar uit te spelen.
Ja.
Poetin, de afgezonderde Poetin en delen van de legertop. Ja. Is dat dan een van de tactieken, strategieën die je ook moet inzetten? Had je vroeger niet aan moest denken, maar nu wel?
Ja, nou dat gaat heel lastig worden. En, zeker op dit moment. En, ik roep altijd dat de laatste weken Rusland helemaal losgetrild is van de wereld. Eigenlijk min of meer informatietechnisch. Als je kijkt, het is nauwelijks mogelijk om daar meer in door te dringen. Ook niet in de social media. Dus je bereikt de mensen ook niet. En je moet ook even goed realiseren dat 85% van de bevolking haalt de nieuwsgaring uit het eerste Russische net. En dat wordt volledig beheerst door het Kremlin. Dus, en mensen...
dus je kunt de Russen ook geen slag, want in dit geval niet alleen Poetin, maar de Russische bevolking ook geen slag toebrengen in die informatieoorlog.
Nee, want even om daarop door te gaan, daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan, van hoe kan het dan? Je wordt daar ondergedompeld in een bad met heel veel wat wij dan noemen nepnieuws. Nieuws wat feitelijk niet juist is. Maar hoe komt dat mensen dat dan toch langzamerhand gaan geloven en accepteren? Nou, daar zit een psychologisch fenomeen achter. Dat heet het continued influence effect. Als jij maar regelmatig te horen krijgt van het is A, terwijl je zelf B denkt, dan ga je langzamerhand, eerst ga je twijfelen, en dan gaat dat in je hersens...
Nee, maar ik wil niet flauw gaan doen, maar dan kom ik toch even wel gek genoeg op het Sinterklaas voorbeeld van u, want daar kun je vanaf komen. Ja, dat is iedereen om je heen, alle kindjes, iedereen geloven, maar dan is iemand met nog meer gezag die zegt het is niet waar.
Ja.
Dus je zou toch, is het niet, dat is toch heel belangrijk om dat wel te gaan bedenken, als je tenminste de informatieoorlog serieus neemt. En u zegt nu al, je kunt ze geen slag toebrengen.
Nee, maar er komt een tweede punt, en dat is waarom geloven we ook heel veel nepnieuws. Nou, dat is als je er constant aan blootgesteld wordt, dan gaat dat op je inwerken. En ondanks dat het in het begin met je heersende mening en dan ga je aan de slag. En hoe meer je ermee aan de slag gaat, hoe meer je toch eigenlijk ook dat nepnieuws gaat inslijten in je gedachten. Een tweede is dat we altijd heel erg sterk kijken van wie is het nieuws afkomstig. En het gaat dan niet om wat er verteld wordt, maar ook wie het vertelt. En als we die maar geloven, en daar zit ook in welke sociale groep hoor je, als we die maar geloven, dan komt het wel goed.
Ja, toch ligt daar, denk ik nu, er ligt wel misschien een mogelijkheid tot oplossing. Zullen we het daar zo meteen even over hebben?
Dat gaan we zo meteen bespreken.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de informatieoorlog. Later deze week praat ik nog met Quenna Niele, socioloog en voormalig luitenant-kolonel bij de landmacht over manipulatieve communicatie. Bij mij de gast Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Ja, na een paar mooie lessen van de heer Bouwmeester kunnen we nu misschien wel tot een oplossing komen. Namelijk, je hebt iemand nodig in die informatieoorlog die dermate gezag heeft. In uw geval een van uw ouders, die zei Sinterklaas bestaat niet. Die heb je nu dus nodig.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja.
En wie zou, als we dan weten wie dat is, kunnen we laveren of omkopen, ik noem even iets geks, dat kan niet. Maar we zouden iets in die richting moeten denken. Iets, een andere manier van denken dan we gewend zijn, of is dat onverstandig?
Nou, ik zie het niet snel gebeuren. En dan heb je te maken in het Kremlin met de power vertical, zoals ze dat zeggen. En alle lijntjes komen toch bij de heer Poetin uit. En ja, die zitten toch op zijn manier in met zijn de wijze waarop hij naar de werkelijkheid kijkt. En ik denk dat we dat niet snel kunnen veranderen. En dat is ook over het algemeen de autoriteit die geloofd wordt. En hoe kan dat nou? Hè? Want wij zitten daar met onze westerse blik naar te kijken. Maar de Rus kijkt daar toch anders naar. En we hebben het er zo net ook al over gehad. Ze hebben 300 jaar het Tsarenrijk gehad. Daar waren ze horigen over het algemeen. Het communisme. Zij willen gewoon een sterke leider hebben. En dat accepteren ze dan ook. En die accepteren. En dan gaat het erom wie zegt het. Poetin zegt het. Dus het zal ook wel zo zijn.
Dus als
het gaat niet
zegt,
voor alle Russen op, hè, want daar moeten we wel eerlijk in zijn.
15% niet.
Nee. Maar het merendeel van de Russen gelooft daar
zou
gewoon.
Zou je die 15% dan niet meer onder druk kunnen zetten? Of daar iets bij proberen? Iets slims bij bedenken?
Nou ja, goed, je zag al direct in het begin, hè, met name ook wat meer creatieve mensen, hè, kunstenaars, journalisten, schrijvers, die hebben direct ook op de dag waarin de aanval op Oekraïne plaatsvond, hebben ze zich verenigd en hebben direct gezegd, wij nemen hier afstand van, want dit kan niet, dit willen we helemaal niet.
De Russen luisteren naar belangrijke grote leiders, zegt u, niet naar Guterres. Dat is de leider van de VN. U zei eind vorig jaar zelf bij de Universiteit Twente, in citaat, wereldleiders gebruiken de VN puur voor eigen gewin. Dat betekent, zijn ze dan gewoon een speelbal geworden?
Nou ja, het is heel jammer. Kijk, we hebben ook in de wereld geen alternatief voor de VN. Hè. De VN maak je met z'n allen afspraken. Maar je ziet nu zo langzamerhand wel, we zijn in een soort geopolitieke situatie terechtgekomen, waarin een heleboel wereldleiders eigenlijk de VN alleen maar gebruiken als het hun uitkomt voor legitimering van hun activiteiten. Komt het hun niet uit, ja, dan omzeilen ze dat gewoon.
Zou het Westen misschien ook zelf wat opener moeten zijn? In het debat met veiligheidsexpert Ralf Becker zei u het volgende, weer een citaat, we moeten als Westerse landen toegeven dat wij met al die oorlogen ook fouten hebben gemaakt. Betekent dat dan dat het Westen te weinig de fouten toegeeft?
Nou ja, dat denk ik wel. Ook als we terugkijken bijvoorbeeld. En, Afghanistan is een direct herleidbaar tot 9-11. En dat gebeurt en dan wil Amerika, die zegt van, nou, we hebben ontdekt Al-Qaeda zit in Afghanistan en we zetten de Taliban onder druk, want die zijn eraan het bewind. Of je werkt met ons mee of we vallen naar binnen toe. Nou, Taliban doet niet, dus ze vallen naar binnen toe met alle gevolgen van dien. Ja, en dan kom je 2 jaar later, de oorlog in 2003 met Irak. Ja, en daar is nu nog steeds heel veel over te doen. Hè. Dat leidde zelfs tot een Colin Powell, toch ook een autoriteit, een gevestigd iemand, die daar met reageerbuisjes, zand en giftige stoffen daar in de Veiligheidsraad zit. Zich later ook heel erg beetgenomen voelde door een aantal mensen.
Zich ook schaamde.
En zich inderdaad ook heel erg schaamde over wat hij gedaan had. Omdat hij het ook uiteindelijk wel achterkwam dat hij ook onder valse voorwendselen en daar was ook een hele machine over op gang gezet om die inval in Irak.
De spindoktersmisleiding. Om deze vraag door te gaan. Iets verder daarop door ging mijn vorige gast. Want gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En de vorige aflevering was hier Fouke Posma. Hij is onderzoeksjournalist bij Bellingcat. En hij had deze vraag voor u.
Als je praat over inderdaad Russische misleidingstechnieken... Dan is daar natuurlijk een onderdeel van het wantrouwen creëren tegenover onze eigen overheid. En een beetje het beeld scheppen dat je niet weet wat waar is. Als ik dan zie dat Defensie zo'n bombardement op Hawija zo lang onder de pet houdt... en dat we dat via journalisten erachter moeten komen dat zoiets is gebeurd... wat kan Defensie daarvan leren? En moeten zij in de toekomst niet veel gewoon opener zijn over als er iets misgaat... dat ze dat gewoon delen? Want ik denk dat Rusland hier gade bij spint.
U staat ja te knikken, maar misschien alleen maar omdat u hoort wat hij zegt. Of bent u er te mee?
Nee, ik had zijn uitzending al beluisterd. En ik vond het een buitengewone mooie uitzending van gisteren. Overigens ook die van maandag met Pien van der Hoeven. Maar even terugkomen op die vraag.
Deze uitzending gaat ook, hè?
Ja, ja.
Toch wel aardig, hè?
Ja, ja, ja. Ja. En, maar even over die vraag. Ja, ik ben het met hem eens. Wij zouden gewoon wat meer openheid van zaken moeten geven. Er zit vaak bij ons te vaak een sluier overheen van... dat kan niet vanwege operationele veiligheid. Dat is ook iets wat bij militairen vanaf... moment dat
maar
ze...
dat vind ik heel belangrijk dat u dit zegt. Want dat vind ik namelijk als journalist ook een hele lastige. Dan vraag je dat en dan zegt iemand dat. Dan denk je, ben je toch geneigd om te denken, ja, dat is ook zo. Daar kan ik ook niet op doorvragen. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Omdat jij niet alle informatie hebt, de andere partij wel.
Ja. Nou ja, ik moedig... dat klinkt gek. Kijk, militairen en media die hebben door de tijd heen... hebben soms een hele moeizame relatie met elkaar gehad. Hè? En toch moedig ik journalisten aan, blijf doorvragen. Want het is ook jullie taak. En maak het ook maar af en toe die militairen moeilijk... of maak ook maar die bewindvoerders ook moeilijk. Want het is jullie taak om de waarheid boven water te krijgen.
Maar is het niet heel moeilijk voor Defensie om dan iets meer naar buiten te treden? Omdat je misschien ook intern wordt afgestraft. En je weet ook dat er heel veel gevoeligheden zijn. En ik snap ook dat je niet 100% transparant kunt zijn. Maar je hoopt wel dat er stappen worden gezet in de komende decennia sowieso. Maar dat er ook stappen zijn gezet afgelopen tijd.
Ja, ja, dat hoop je ook. En... Kijk, als je als militair een vraag wordt gesteld waarvan je denkt van... dit kan ik echt niet vertellen, want als ik dit op straat leg... dan weet de vijand dit ook en dat moeten we niet hebben. Dan moet je dat ook gewoon zeggen. Dan moet je zeggen van, ik hoor uw vraag... maar ik kan er geen antwoord op geven, want er zit operationele veiligheid om. En dan denk ik dat de journalist over het algemeen ook wel weet... van, daar gaat hij echt niet over vertellen. Dus daar moet ik dan ook maar... dat is een no-go area, daar moet ik dus ook maar
je
niet...
Je kunt het ook nooit zomaar zeggen, want uiteindelijk zien we dat wel... dan komt een waarheid toch een keer naar boven. Ja, ook al duurt het dan 10 of 15 jaar.
En dat is lastig, hè? En wat je dan ziet, en ja, we hebben eigenlijk wel een in de media militaire relatie hebben een dieptepunt gehad naar aanleiding van Srebrenica. Daar hield ook Defensie, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik had zelfs het gevoel, ik zat er niet echt bovenop, ik ben er ook niet bij betrokken geweest, maar ik had wel eens het gevoel van Defensie, wees daar nu eens wat opener in. Vertel nu eens wat er gebeurt. Want er kwamen soms hele knullige verklaringen ook uit. Ja, en wat je dan ziet...
Dan doofpot en alle artikelen die het
dan wordt dat honing waar alle journalisten op afgaan en die denken van hier valt wat te halen. Nou, en dan roep je zelf iets over je af wat je eigenlijk niet wil.
Mijn gasten stel ik uit dus vragen via de kettingvraag. En u mag ook een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Bart Groothuis, hij is Europarlementariër. En wat zou u aan hem willen vragen?
Ja, ik kijk even, want ik weet dat hij ook heel erg gericht is op de digitalisering. En ik heb dat even ook bij de cybersectie bij ons binnen de faculteit neergelegd. En de vraag komt van een collega van de kolonel Peter Pijpers. En die zegt, als je met de nieuwe Digital Services Act... kunnen we social media platforms verplichten... desinformatie vanuit China en de Russische Federatie tegen te gaan. Maar is dat nu eigenlijk wel juist? Hè? En straffen daarmee niet eigenlijk de verkeerde partij? En want social media... platforms zijn eigenlijk niet meer dan verspreiders en katalysatoren. Maar wat zou je nu in de ogen van de heer Groothuis... wat zou nu echt moeten gedaan worden... om dit soort vormen van desinformatie tegen te gaan?
We hebben lang gesproken. Ik heb voor u nu echt een uitdaging. Want ik weet dat u houdt van goede, doorwrochte, mooie, lange antwoorden. Ook heel belangrijk. Maar nu een hele korte. Wat is uw beste advies voor de Nederlandse regering? Als het gaat om het bestrijden van desinformatie... ik tel nu 10 seconden voor u af.
Nou ja, het vertrouwen weer terugwinnen. Dat is heel belangrijk. En open zijn en doen wat je zegt.
Hartelijk dank. Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Ook geslaagd voor deze test. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Business Booster.
Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de
hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.